Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Tobias den Hartog en Rick Bolt.
Er werd wel een beetje gegrinnikt om die gekke Caroline. Met haar trekker op de eerste dag naar Den Haag. Met haar triple B, met haar zakdoek. Maar er wordt niet meer gegrinnikt na de verkiezingen van woensdag. De uitslagen en de gevolgen daarvan spreek ik met Tobias den Hartog, Hans van Soest en Marcia Nieuwhuis. Ja jongens, is dit land nog wel een beetje te besturen?
Nou, goeie vraag. Ik geloof dat als je BBB buiten provinciebesturen laat, dan heb je coalities nodig van 5, 6, soms 7 partijen. Dus dat is een enorme puzzel. En als je ze erin doet, dan heb je partijen nodig die het niet met hun eens zijn als het gaat om stikstof bijvoorbeeld. Dus ja, het is wel wordt een kluif, maar
het land is altijd te besturen.
Ja, uiteindelijk komt het meestal wel goed.
Bovendien, er zijn ook heel veel partijen die het stiekem best wel eens zijn met Caroline Plas en BBB en de stikstofaanpak. Hè, want daar heb je, dat doe je nu vooral op. Dat zijn namelijk VVD en CDA. Die zouden het eigenlijk ook best een onsje minder willen. Alleen ja, die zitten vast in Den Haag aan een regeerakkoord met D66.
Dat maakt het
en
lastig.
Dat maakt het wel lastig.
Maar goed, de democratie verzint dan altijd wel weer een noodverbandje en een pleister. Kijk wat ze in Limburg hebben gedaan met zo'n speciale opzet, waarbij alle partijen een gedeputeerde leverden en dan toch een soort van samen besturen. Dus
wat prima heeft gewerkt.
Ja, een soort zakenkabinetje op provinciaal niveau. Dus uiteindelijk komt er altijd wel weer een pleister ergens. Maar het wordt wel eventjes spannende maanden.
Ja. Goed, de BBB is nu ook zo groot geworden dat ik ook niet verwacht dat het kabinet acuut zou vallen, want dan zijn er alleen maar eerder verkiezingen.
Ja, en dan heb je hele slechte verkiezingen. Dan worden ze opnieuw afgestraft.
Ja, volgens mij zullen ze elkaar heel stevig vasthouden de komende tijd.
Ja, maar dan zullen die vier regeringspartijen toch wel het regeerakkoord moeten aanpassen. En daar zijn ze echt niet allemaal toe bereid. Althans, nu nog niet.
We gaan terugkijken op die verkiezingsdag, maar vooral ook op die uitslag.
Vandaag is het wat ze in Engeland dan noemen matchday.
De stembussen zijn geopend voor de Provinciale Staten, voor de waterschappen. En via de Provinciale Staten kiezen we vandaag ook eigenlijk indirect de Eerste Kamer.
Ik hoop op een hele mooie uitslag voor de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En als linkse combinatie kunnen we in de Eerste Kamer de grootste worden. En ook in de provincies kunnen we samen voor zorgen dat er progressieve besturen komen.
Is er nou gewoon iets fout gedaan?
Nou, ja, ik deed er een rondje, maar ik schoot eventjes uit. Dus dan zit er een streepje boven en dan ben ik bang dat hij dan ongeldig wordt.
En we gaan vanavond zien wat de kiezer bepaalt.
De BBB komt binnen in Noord-Holland met 9 zetels. Dus zelfs in het Westen lijkt het er nu op dat zij de grootste partij gaan worden.
Ik wil alleen zeggen dat de koe van Zalland zijn poten spreidt over het weiland. Jongens!
Ja, het was mijn dagje wel. We kunnen er natuurlijk niet omheen. De monsterzege van BBB. En eigenlijk ja, we kunnen hier ook niet omheen. Sweet Caroline.
Wat een avond.
Ja, ik vind het echt niet normaal. Ja, ik vind het wel normaal. Maar het is gewoon dit had ik nooit verwacht.
Wat de fuck is hier gebeurd?
En gaat u vanavond hard feesten?
Zeker. Als jullie me met rust laten, dan kan ik dat gaan doen.
Ja, Marcia, heb je Caroline nog een beetje met rust gelaten? Of je zat er wel dicht op?
Ik zat denk ik zo'n 32 uur in het kielzog van Caroline van der Plas.
Ja.
Dus het is niet goed voor je conditie.
Nee? Was het hard werken in de afgelopen dagen?
Nou ja, nee. Het was zeker hard werken. En we gingen tot laat door. En we stonden vroeg weer op. Dus nee, maar het was wel bijzonder. Ik was woensdagochtend, ik denk 7:45 op pad om richting Deventer af te reizen. Waar Henk Vermeer me ophaalde om naar de rechterhand, de stad van Caroline. Mm-hmm. Om naar Caroline van der Plas te gaan. We zijn bij haar thuis geweest. We zijn gaan stemmen. We zijn nog even bij de moeder op de koffie geweest. Op een gegeven moment dacht ze, ja, ik wil toch wat aan die nagels laten doen. Even naar Vietnam Nails. Dus de stank zit nog in mijn neus.
Kijk, kijk, kijk.
Maar de nageltjes waren... Nou ja, ze heeft nog even op het laatst nog even aangepast. Niet fluoriserend groen, maar net een tikje donkerder. Iets meer BBB. Beetje St. Patrick's Day groen.
Kijk. Ja, want hoe lang volg jij de BBB nu al...
Nou ja, eigenlijk van het begin af aan. Ik ben een stikstofwatcher, dus dan kijk je ook naar BBB natuurlijk. En heeft wel geleid al tot verschillende verhalen. Over het ene was ze wat enthousiaster dan het andere, moet ik zeggen. Maar
je mocht nog steeds dichtbij komen.
Ik mocht nog wel dichtbij komen, ja. Merel Eck van, mag jij mee na dat stuk van die gewiekste trucks? Huh? Maar blijkbaar is het niet zo haatdragend.
Nee. Hey, hadden ze dit zelf nou durven dromen afgelopen tijd?
Nou, ze hadden wel verwacht dat ze zouden groeien. No wonder, want ze hadden 0 zetels. Maar ik stond naast Caroline van der Plas toen die uitslag binnenkwam van Noord-Holland, de eerste exit poll. En toen ging ze wel echt helemaal uit haar platen. Dat had ze niet verwacht. Ze zei echt, ze herhaalde maar... Ja, dat zijn steden als Amsterdam, Purmerend, Zaanstad, Haarlem. Daar is links altijd groot in Noord-Holland. Dat is van origine VVD. Dat ze daar zo groot zou worden... Toen dacht ze ook meteen van... Wow, maar als het daar al zo groot is... Wat moet het dan zijn in Drenthe, Overijssel... Waar ze al volgens de peilingen ook al hoog scoorden.
En zo werd gisteravond bekend inmiddels... in alle 12 provincies, hè, de grootste. Dus echt heel knap. Zelfs in provincies inderdaad.
Het is unicum zelfs.
Nee, ik bedoel, de vorige keer met Forum was groot. Toen waren het er 84 zetels volgens mij van niks naar 84. Nou ja, nu naar, even kijken, ik stel nu 139. Ja, dat is gigantisch natuurlijk. Ja, de vergelijking met LPF en Forum wordt vaak gemaakt. Hoe heeft BBB die voorbereidingen gedaan?
Nou ja, zij zeggen, ik ben helemaal beu. Hou er nou toch eens over op. LPF, Forum, wij zijn geen Forum. Dat is een beetje het mantra wat Caroline de laatste dagen herhaalt. En zij, wat zij meegeeft is, ja, ik heb speciaal niet meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Want ik wilde niet te snel groeien. Ik ben al 19 maanden bezig met... het voorbereiden van deze Provinciale Statenlijsten. En we hebben iedereen getraind. We hebben zelfs onderhandelingen geoefend. Dus het is echt anders. Vergelijk het met Pim Fortuyn. Die werd uit Leefbaar Nederland geknikkerd. Moest toen in haasje repje zijn eigen partij oprichten. Zij zegt, dit is echt anders. Ja. Tegelijkertijd zei ik in het interview ook... ik had haar gesproken de dag na de verkiezingen. En toen zei ze... wel van, ja, ik vind het wel ook een beetje eng. Want we waren eigenlijk nog niks. We hadden 1 zetel in de Kamer. En nu zijn we ineens heel groot. Ja. Dus tegelijkertijd zou je wel kunnen zeggen... ja, het is een enorm verschil wat er nu ineens gemaakt moet worden. En dat is gewoon anders. En iemand die heel goed kan zijn in de pioniersfase... Hè, wat zij zelf ook tegen haar mensen zegt van... jongens, geniet, dit is de fijnste fase die er is. Weet je, we zijn nu nog in groei, in opbouw... Die fase is voorbij.
Ja.
Ja. Ja, wat dat betreft is de vergelijking wel en niet te maken met LPF en Forum voor Democratie. Want ja, uiteraard ligt de vergelijking voor de hand. Een nieuwe partij die heel snel groeit. Heel veel zetels binnenhaalt in korte tijd. Inderdaad, het verschil is dat zij meer tijd hebben genomen om mensen te selecteren. Hè. Bijvoorbeeld bij de LPF, nou ja, daar ging het echt... iedereen, zelfs de secretaresse, werd aangenomen voor de kieslijst. Dat is bij BBB echt wel wat professioneler gegaan. De overeenkomst is natuurlijk dat BBB heel veel proteststemmen met name kreeg. En proteststemmen hebben altijd het gevaar dat als je wordt groot en je gaat verantwoordelijkheid nemen, dus dat betekent ook dat je altijd je handen vuil moet maken met ook compromissen te sluiten, en dat een deel van die achterban zich weer van je gaat afkeren. Dat is, ja, dat hoort wel een beetje bij het groeiproces van dit soort partijen. Dus in zoverre is de vergelijking weer wel te maken, en dan is het altijd maar de vraag hoe dat kader daarop reageert.
En dat zegt zij zelf ook. Ik vind het ook wel een beetje eng. Ik hoop wel dat die mensen niet denken dat morgen ineens alles anders is.
Ja, want Caroline gaat van een één pittetje in de Kamer, zeg maar, een beetje nou, het tegengeluid liet ze wel horen, het nuchtere tegengeluid, gaat ze opeens naar een partijleider van een enorme partij. Is zij daar wel de geschikte persoon voor, denk je?
Nou, ik denk dat zij zelf vooral in de Tweede Kamer ook wil blijven. Ik vroeg haar bijvoorbeeld ook van, weet je wel, waar staan we over een jaar en hoe gaat dit verder? Nou ja, dan zegt zij van ja, ik hoef niet per se premier te worden of zo. Daar zijn goede mensen voor. Ik hou meer van op de kamer, van in de kamer zitten, van scherp op de bal, van ja, de controle van de macht. Dus in dat opzicht denk ik niet per se dat zij daar snel van af zou gaan. En zij zegt daar zelf over van ja, maar ik heb een hele hechte club om me heen verzameld. Haar rechterhand bijvoorbeeld, Henk Vermeer, die is altijd, als zij denkt van oh jee, gaat het allemaal wel goed, dan is hij er om haar een beetje te kalmeren. En dan zegt hij, het komt wel goed. Dus daar zijn dan wellicht ook andere mensen voor die meer zeg maar aansturen op de achtergrond de mensen die voor de partij werken.
Maar ik denk wel, kijk, hoeveel 100 plus mensen die je hebt verzameld, hè, dat gaat natuurlijk wel gedoe geven. Want als je kijkt naar de klasjes die ze heeft georganiseerd, en je hebt er ook over geschreven, Marcia, de instructies die zijn meegegeven, dat ademt helemaal, wees Caroline van der Plas, hè, doe normaal, gebruik duidelijke taal, heb geen capsones, geen spatjes, weet je wel. Dat zijn een beetje de marsorders geweest van aan al die kandidaten. En daar gaan natuurlijk paradijsvogels tussen zitten, die de ijdelheid, ego, dat gaat een keertje de overhand nemen. En dan gaat er iemand een keertje uit de pas lopen. Daar kun je, daar durf ik wel een flesje op te zetten. Dit is een dat strak gemarkte. Het is echt een partij die door marketing ook wordt gedicteerd eigenlijk. Hè. Die zakdoek om de pols, de tractor. En het mag allemaal. Hè. Het is gewoon een uiting van hun politieke. Maar het is wel vrij strak geregisseerd.
Maar is dat bij andere partijen anders?
Nee, maar dit is wel een partij die heel snel groeit. Dus je hebt er ineens 130 bij. En alle partijen vallen hier aan ten prooi. En neem de VVD die helemaal strak wordt georganiseerd. Dan kan je, nou ja, bij wijze van spreken nog geen scheet laten zonder toestemming van de partijtop.
Dat geldt bij heel veel partijen natuurlijk.
Daar had je ook Wiebe van aangaan. Dat
CDA
had je ook
heeft Bergmans. Ook al heel lang de
zeker.
BlackBerry.
Ja. Maar het is wel zo dat
waarbij je ook gewoon je aan de partijlijn moet houden en je geen andere dingen mag zeggen.
Ja, maar het is wel zo dat als je dan die partij bent die waar teleurgesteld Nederland de hoop op vestigt, dan gaan die schandalen dus ook gewoon echt zeer doen. Dat gaat gebeuren. Gaan mensen uit de pas lopen.
Overigens, over normaal doen gesproken. Ik zie dat om te vieren dat BBB de grootste van het land is geworden en hier een hele schaal met koetjesrepen op tafel staat. Ja,
we moeten het een beetje in de sfeer houden natuurlijk.
Nice, ik neem maar één.
Het probleem met een tegenstem is natuurlijk wel, de BBB is nu zo groot geworden. Ze moeten wel meeregeren, of ze zullen in ieder geval in veel provincies mee gaan regeren. En ja, dan moet je toch water bij de wijn doen. Valt er wel te regeren met de BBB?
Dat moeten we nog gaan zien natuurlijk.
Ja.
We gaan eerst beginnen met de onderhandelingen.
Mm-hmm.
Maar ja, ik denk dat ze toch op zoek zullen gaan naar manieren waarop je misschien de stikstof in kunt dammen zonder dat het per se ten koste gaat van de veestapel. Daarover worden dan weer vraagtekens gezet bij de haalbaarheid van bijvoorbeeld innovatieve oplossingen als de. Ja, je hebt bijvoorbeeld de Lelysfeer, dat is een soort stalsysteem waarbij je minder stikstof uitstoot zou moeten veroorzaken. Maar die is niet zo fantastisch als oorspronkelijk werd beloofd.
Het probleem met de hele stikstofaanpak is natuurlijk wel eens dat de juridische werkelijkheid in Nederland niet is veranderd. Hè? De politieke werkelijkheid misschien veranderd sinds woensdag, maar de juridische niet. En de Johan Vollebroeks en andere natuurorganisaties, die zullen gewoon bij de rechter. En dat kunnen ze blijven afdwingen dat bepaalde projecten niet door kunnen gaan. Ja, en ook de BBB is voor het bouwen van huizen. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd dat BBB wel degelijk bereid zal zijn om water in de wijn te doen. Domweg omdat de BBB zelf altijd zegt, jongens, we zijn niet een one-issue partij. Hè? We zijn een partij voor alle mensen. Dus ja, ik bedoel, natuurlijk, het moet zich nog bewijzen. Maar ik ben eerlijk gezegd niet zo heel bang dat het onbestuurbaar wordt in de provincies.
Nee, maar als je dan kijkt, even kijken wat Caroline zelf zegt over bijvoorbeeld het onteigenen van boeren.
Geen onteigening van boeren. En dat moet gewoon keihard in een coalitieakkoord komen te staan. Dat die provincie, dat niet gaat, de provincies waar wij natuurlijk in de coalitie willen komen, dat we dat gewoon niet gaan doen.
Ja, dit is, ik snap dat ze dit zegt, geen gedwongen onteigening van boeren. Alleen geen enkele partij kan dit waarmaken. Waarom niet? Als jij als overheid namelijk bij voorbaat vastlegt, niemand wordt gedwongen onteigend, dan weet je dat al die uitkoopprocedures voor boeren onbetaalbaar gaan worden. Want als jij een boer bent, of een gewone burger, of wie dan ook, en je hebt een conflict met de overheid zegt, goh, ik wil dat jou, het gebeurt bijvoorbeeld bij de aanleg van wegen, hè, dan moeten de huizen worden onteigend. En dan zegt een huiseigenaar, krijgt dan een bod, en dan zegt hij nee, en dan komt er nog een nieuw, een hoger bod. Maar uiteindelijk weet je als huiseigenaar, de overheid kan mij onteigenen, dus op een gegeven moment moet je wel gaan accepteren. Als er vast komt te liggen van, nee, we gaan niemand gedwongen accepteren, ja, dan kun je achterover blijven leunen, net zolang totdat die prijs van de overheid maar hoger en hoger wordt. Het is wel belastinggeld. En dat is eigenlijk in de praktijk gewoon niet te doen. Je kunt niet, of het nou om boeren gaat, of om welk bedrijf in Nederland, of om burgers, je kunt niet vastleggen, we gaan niemand gedwongen onteigenen. Want dan worden uitkoopregelingen gewoon onbetaalbaar.
En er is nog iets wat heel erg moeilijk gaat worden. Zij heeft in haar plan met Ja 21 geopperd van ja, laten we het aantal Natura 2000 gebieden halveren. Dat zijn die stikstofgevoelige natuurgebieden waarvan we allemaal plechtig hebben beloofd. We zullen ervoor zorgen dat het niet erop achteruit gaat met die natuur. Nou heeft bijvoorbeeld Carola Schouten alles geprobeerd. Die klopte aan bij Wageningen van kunnen jullie niet eens onderzoeken of dat kan? Nee, zei Wageningen, wij hebben dit al onderzocht. We gaan het niet nog een keer doen. Het kan gewoon niet. Ze probeerden nog ergens anders die uitkomst te halen. En voilà, dat ging niet lukken, was daar ook de uitkomst. Dus dat heb ik ook aan Caroline voorgelegd. Van ja, hoe zie je dat dan voor je? En toen zei ze van ja, daar zou ik dan nog eens opnieuw in moeten duiken.
Ja, en Christiane van der Wal die zei al van ja, dat stikstofbeleid, ja jongens, dat moet gewoon doorgaan. We kunnen er niet van afwijken. Caroline noemt dat gelul, zei ze zelf op donderdagochtend.
Ja, waarmee ze dus eigenlijk bedoelen, we kunnen de wet veranderen.
Ja, en ze praten een klein beetje langs elkaar heen. Ik was bij de VVD, daar stond Christiane van der Wal, minister voor stikstof. En die zei, jongens, we kunnen niet iets anders doen. Hè. Ze stond ook in Brabant, de VVD was bijeen in Den Bosch. En daar is van de week gezegd, van, nou, we gaan zoveel vergunningen voor de bouw van woningen niet afgeven. Gewoon omdat we geen ruimte hebben qua stikstof. En dat is een beetje wat van der Wal bedoelde. Van ja, luister eens, we kunnen het eigenlijk niet stilleggen, die aanpak. Want ja, dan valt de bouw dus ook gewoon stil. Dan worden er geen huizen gebouwd. En dat is ook niet wat BBB wil. Hè? Dus het kan gewoon niet. En ja, waar.
We gaan het precies op deze manier doen.
Nee, waar Van der Plas zei van dit is gelul. Je kan een wet, kun je gewoon aanpassen. Daarmee bedoelden ze eigenlijk, hè, dat jaartal van die stikstofreductie. Dat is wat er in het regeerakkoord staat. Hè. Stikstof moet worden gereduceerd. Maar de vraag is nog steeds een beetje, wat is het tempo daarin? Hè? Maak je 2035... heilig of 2030 heilig. Nou, dat kun je aanpassen in de wet. Daar heeft Van der Plas een punt.
En Van der Plas wil ook iets anders aanpassen. Hè? Van der Plas wil de stikstofnorm, die nu in de regels ligt, wil ze aanpassen. En het is de vraag of dat de rechter dat accepteert.
Ja. In de campagne ging de VVD op zoek naar een tegenstander en koos de linkse wolk. Donderdag was er een hele blije gezamenlijke fractievergadering.
Maar wat ook exact de uitslag gaat worden, wij hebben het samen gedaan, we hebben een fantastische campagne gedraaid.
Maar wie had het ooit voor mogelijk gehouden dat de dag na de verkiezingen de Partij van de Arbeid en GroenLinks gezamenlijke fractievergaderingen hebben om te vieren dat we misschien wel de grootste fractie in de Eerste Kamer hebben schaars.
En wat mij betreft is dit de opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen. Dit smaakt naar meer.
Laat deze campagne het begin zijn van iets heel moois, van een enorm grote linkse beweging, nu eerst de grootste in de Eerste Kamer. En daarna in de rest van Nederland.
Ja. Dit deed me heel erg denken aan een jaar geleden. Kunnen jullie dat nog herinneren? De gemeenteraadsverkiezingen, die avond. Toen was de uitslagenavond op tv. En toen was er ook een eerste exit poll. En die was uit Nieuwegein. En toen had GroenLinks had daar goed gescoord in Nieuwegein. En toen kwam Jesse Klaver op het podium. En die zei, Nederland is groen gekleurd. Weet je, ik bedoel, De overwinning wordt wel heel snel geclaimd bij links. Want als je naar de uitslag kijkt van afgelopen woensdag, ze hebben zich gehandhaafd, dat mag je zeggen, samen
wat
althans opgeteld.
Hij is ook alweer achterhaald, hè? Want BBB heeft intussen 16 zetels. En dat is één meer dan PvdA en GroenLinks samen.
En ik moet nog maar zien of ze de huidige 15 zetels in de Eerste Kamer kunnen houden als alle restzetels worden verdeeld. Dus die overwinning is niet zo groot als ze het wel doen verkopen.
Ja, is er dan wel sprake van een overwinning?
Dat is maar net hoe je redeneert, maar het, ik vind in ieder geval, het is wel echt een raar politiek mechanisme dat iedereen de overwinning claimt. Hè? Ik bedoel, je hebt ook misschien de speech van Baudet gezien, hè, die met Forum echt helemaal is weggevaagd en die kwam nog steeds het podium op om te zeggen, wat een fantastische campagne dit is geweest en wat heb ik veel gezien. We zijn een partij van een lange adem.
Dit is het begin van het moois.
Ja, nou, het zag eruit als het begin van het einde. Het was echt, nou ja, bespottelijk. Dat zag je overigens ook bij de VVD, waar Mark Rutte een speech hield, maar het woord verlies niet in de mond nam. Hè? Ja, er was een 0,5%, bleek later veel meer, maar afgegaan. En het was niet de winst waarop we hoopten, zei hij. Dat is niet de winst waarop... Dat is Feyenoord verliezers 2-1 en dan zegt de trainer... Ja, dit was niet de winst waarop we hoopten. Nee, het was verlies. Maar dat zeggen ze dus niet. Het is ook wel een rare kronkel in die...
Laten we eerlijk wezen, er was maar één iemand die eerlijk toegaf dat hij echt flink verloren had. En dat was Wopke Hoekstra.
Ja.
Maar dat was dan ook wel een echt groot verlies. Dat was ook echt niet meer echt te lullen.
Maar dit is wel een raar mechanisme. Hè, dat je gewoon niet zegt wel hoe het is. Maar goed, zij kunnen dit als een overwinning beschouwen als ze erger hadden verwacht. Maar ze hadden verwacht dat ze echt de tegenstrever van de VVD zouden worden. En dat is gewoon niet geworden. Dat is niet gebleken. Dus... Ja.
Het was de hele tijd een beetje, ze kunnen linksom of ze kunnen rechtsom. Maar volgens mij, de marge op rechts is toch wel veel groter geworden. Ook met de partijen die er nog achter kunnen staan.
Je krijgt het
wel
bij elkaar hoor. Je krijgt het wel bij elkaar als je over links wil.
Ja. Er is nu als alles goed gaat. Het kan natuurlijk nog een hertelling komen hier en daar. Of er kan dadelijk eind mei, als die Eerste Kamerleden worden gekozen door die Statenleden, iemand een verkeerd hokje aankruisen. Dat kan allemaal. Maar het ziet er naar uit dat ze met links de coalitie een meerderheid kan hebben. Maar ook over rechts. En dat maakt het. Maar dat is nu eigenlijk ook al zo. Dus in zoverre snap ik ook de eerste reactie van Mark Rutte wel. Iedereen was meteen weer boos op hem. Maar hij zei, eigenlijk wat hij zei is dat er in de praktijk voor het kabinet niet zo heel veel veranderde als je naar de Eerste Kamer kijkt. En dat is wel waar. Wat natuurlijk wel is veranderd, is de werkelijkheid in de Provinciale Staten. Want daar zullen hoogstwaarschijnlijk allemaal, althans heel veel, gedeputeerde staten, dus de provinciebesturen komen, die tegen het kabinetsbeleid ingaan. En dat wordt wel een stuk lastiger.
En even, die linkse wolk van Mark Rutte is toch gewoon totaal mislukt. Ja.
Je bedoelt die aanval op de linkse wolk?
We hadden het er in de campagne al wel over, want het is een beetje gek. Met drie grote partijen, namelijk links, VVD en BBB. Maar als je nu kijkt naar de politieke realiteit, het sloeg nergens op.
Nee, de tactiek van de VVD om BBB zoveel mogelijk te negeren, in de hoop dat het dan minder aandacht kreeg en het niet zou groeien, die is
mislukt.
Dat kun je wel zeggen, ja.
Kuiken en Klaver, die claimden een groot succes. Als we dan naar de toekomst kijken, gaat dit ook nog wel een succes worden?
Ze doen er vaag over, hè, hoe dit nu verder gaat. Daar gaan we eens over praten in de komende weken. Het smaakt naar meer, het voelde goed. Maar ze doen er nog een beetje vaag over. Ze moeten eerst zeggen. Kijk, 1-1 werd 3, hadden ze gezegd. Nou, dat is niet waar. 1-1 is gewoon 2 gebleken. Dus...
En voorlopig moeten ze eerst nog maar eens even beslissen wie er straks die gemeenschappelijke fractie in de Eerste Kamer überhaupt maar eens gaat leiden. Want zelfs daar hebben ze nog geen duidelijkheid over gegeven.
Nee. En kijk ook eventjes naar de laatste week. Kuiken die werd gezegd dat ze het heel goed had gedaan in die debatten. Ego's gaan ook nog een keer een rol spelen. Hè? Want stel dat je helemaal tot de fusie... Wie gaat die partij dan leiden? Is dat Jesse Klaver van wie het misschien dan niet... En de Kuiken die ineens in de lift zit? Ja, ik ben benieuwd.
Of en ineens in de lift plus 1, hè? Ja. Laten we wel
maar in de perceptie. Hè? In de perceptie.
Die lift gaat een heel klein stukje omhoog.
Ja. Het is een dienstlift.
En GroenLinks heeft gewoon verloren. Ja, als je landelijk kijkt, ze hebben minder stemmen gehaald dan de vorige keer.
De coalitie krijgt een flinke dreun te verwerken en verliest 9 zetels in de Eerste Kamer.
Met een slechte uitslag. Bovendien ook een politieke aardverschuiving waarbij we zien dat de coalitie, maar zeker ook het CDA, gewoon midscheeps geraakt wordt.
Ik denk ook dat het kabinet stabiel kan blijven de komende jaren.
Dat denkt u echt?
Omdat er partijen zijn die ook verantwoordelijkheid willen nemen. En dat zullen we natuurlijk ook moeten zien, of dat met elkaar lukt. Maar ik denk dat dat kan, want dat allemaal verantwoordelijke mensen zijn.
Je moet wel erkennen dat dit een aardverschuiving van formaat is. Nog extremer, nog groter dan 4 jaar geleden. En toen vonden we de plotselinge opkomst van Forum, vonden we toen ook al een aardverschuiving. Dit is buitengewoon fundamenteel en is ook een signaal dat er een enorme kloof is tussen Den Haag en de rest van het land.
Dat kan heel veel betekenen. Sowieso in Nederland is er een traditie dat nieuwe partijen
best wel een doorbraak kunnen betekenen. Tegelijkertijd kan het ook, heeft het ook een element van een proteststem. Er zit heel veel keuze in.
Maar ik verwacht niet dat door deze uitslag er onmiddellijk in het kabinet zelf een probleem ontstaat.
Zie jij te lachen, onze zus?
Ja, nou, ik zit te lachen omdat ik snap Rutte als hij zegt van dat het kabinet in principe door kan. Hè. Als je kijkt naar de Eerste Kamer, in zoverre is er eigenlijk de facto niks veranderd. Want ze hadden al geen meerderheid, hebben ze nog steeds niet. En ze kunnen zowel over links als over rechts. Maar dat hij zegt dat de stabiliteit van het kabinet niet in gevaar komt, of wat zegt hij? Dat is natuurlijk niet waar. Want er is wel echt iets aan de hand binnen de regeringscoalitie. Je hebt door die enorme winst van de BBB en het enorme verlies van met name het CDA, maar toch ook wel de VVD, staan met die twee regeringspartijen gewoon echt onder druk om dat regeringsbeleid aan te passen. Of het nou gaat om stikstof of om klimaat. En dan hebben ze iemand anders in, in die regeringscoalitie. Dat is namelijk D66, die op de verkiezingsavond al direct zei, Sigrid Kaag, luister eens heel even, wij houden vast aan onze principes en we moeten nu doorzetten.
Yo.
Nou, fijne wedstrijd, Mark.
Ik was een dag later bij de fractie van D66. En ik moet zeggen, toen waren er dus al wat nachtelijke telefoontjes geweest. De vicepremiers hebben gebeld. Dus Rutte heeft gebeld met Kaag en Kaag met Hoekstra. En Hoekstra met Rutte enzovoort. En Carola Schouten werd er ook in betrokken van ChristenUnie. En ik moet zeggen, ik vond Kaag een dag later al een klein beetje terughoudender. Dus dat was nog steeds, ja, we hebben onze idealen, maar er ligt nu ook wel een boodschap van de kiezer waar we iets mee moeten enzovoort. Dus ik ben wel benieuwd of zij toch ook wel wat pragmatischer gaat kijken naar die uitslag. Want er ligt een signaal, een proteststem van niet alleen boeren, maar ook van burgers. En dat is een potpourri van ontevredenheid. Maar waar je wel iets mee moet.
Ja, en dan is het nog maar de vraag, wat gebeurt er überhaupt binnen het CDA? Hè? Want het rommelt wel. Er is veel onvrede over het leiderschap van Wopke Hoekstra. Ja, en dat als er binnen één regeringspartij gaat etteren, dan slaat dat altijd over naar het kabinet.
Ja, want het is nu vrijdagochtend dat we het opnemen. Jullie zitten hier toch een beetje met spanning in de lijven voor wat er gaat gebeuren?
Ja, je hebt op vrijdag altijd de inloop van de ministerraad. Hè. Dan komen de ministers voor wekelijks beraad bijeen. En Hoekstra liet weten dat hij wel kreeg een sms'je van de woordvoerder. Hij is wat later vandaag en hij gaat ook wat eerder weg. Ja, dat kan allemaal waar zijn, hè. Hij kan gewoon een afspraak hebben bij de tandarts, bij wijze van spreken.
Hij zou een ziek kind hebben.
Ja, dat kan allemaal waar zijn. Maar ja, in een week als deze ga je dan toch wel stilletjes een beetje rekening mee houden van, ja, gaat hij toch niet conclusies trekken, hè? Hij zal zijn ministerschap niet opgeven, dat geloof ik niet. Maar ja, is hij nog wel de politiek leider van het CDA na vandaag? Ik durf er geen weddenschap aan te wagen, eigenlijk.
Nee. En er zijn de hele dag door binnen het CDA allerlei overlegjes tot in de avond toe. Dus het zou inderdaad zomaar kunnen zijn dat er nu heel hard wordt nagedacht. Jongens, hoe gaan we dit in hemelsnaam oplossen? Want het is één ding is wel gebleken. Dit is nu de derde verkiezing op rij dat het CDA echt onder Wopke Hoekstra een flink pak op de broek krijgt. Hij is nog niet de gedroomde concurrent voor Mark Rutte gebleken.
Nee.
En als ze in de regio's hun mond houden omdat er nog allerlei gesprekken lopen en ze even er niet in willen gaan roeren, dan
Dan krijg je daar een raar gevoel bij, hè?
Ja. Ik krijg er
Hoop maar dat hij blijft zitten. Dan hoeft het niet allemaal nog een keer om te nemen.
Van de week klonk hij nog wel strijdbaar.
Dit is een buitengewoon bittere pil. Het is een buitengewoon bittere pil. En een slechte uitslag, slechter dan wij natuurlijk allemaal hadden gehoopt. Het mocht deze keer niet zo zijn, maar er rust op ons en ook op mij, op de bewindspersonen, op de Kamerfractie, op ons allemaal een grote verantwoordelijkheid. De grote verantwoordelijkheid om het vertrouwen weer terug te winnen. En te vechten voor het Nederland zoals wij dat graag zien.
Het klinkt inderdaad wel een beetje strijdvol, maar het klinkt ook als de standaard reactie van
dat
verliezen.
Is ook. Het is een templateje, maar het is hij heeft ook een lastige campagne gehad. Hè. Ze hebben gekozen om een campagne te voeren op het tegengaan van polarisatie in de samenleving. En ze hebben ook echt een campagne gevoerd waarbij ze juist probeerden een brug te slaan naar de regio. Hè, waarbij ze echt die pijn van die verdwenen buslijnen, de gesloten politiebureaus, de schooltjes die dichtgaan. Dat ze die pijn hebben gezien bij de mensen en hebben geprobeerd door investeringen in de regio voor te stellen. Dat ook weer een beetje te reanimeren. Maar het is gewoon niet aangeslagen. En dat is met een heel ander verhaal of zo komen. Ja, dat hoeft niet direct bij het CDA. Want dit is wel zo'n beetje waar ze voor staan, waar ze toe op aard zijn en de politiek in zijn gegaan. Alleen, ja, Hoekstra is blijkbaar niet de man die waar mensen warm van worden.
Maar tegelijkertijd, je zegt Hoekstra is niet de man waar
de kiezer, mensen... Ja.
Ja, maar die dalende lijn... Die is al jaren zichtbaar bij
tuurlijk.
Het CDA.
En juist in een versplinterd politiek landschap heeft zo'n middenpartij natuurlijk te duchten. Zeker als je aan de rechterflank zit. Daar zitten nu concurrenten als het bijvoorbeeld op asiel gaat. BBB, Ja 21. Je hebt de VVD natuurlijk al. Dan heb je Forum. Ik bedoel, dat het CDA daar echt last van heeft, dat begrijp ik. Plus, dan heb je aan de linkerkant een enorme vergroeningsgolf waar ze... gezien hun boerenachtergrond ook lastig mee zit. Dus dat ze een beetje leeggegeten worden. Ja, dat kun je Wopke Hoekstra natuurlijk niet helemaal aanrekenen.
Alle middenpartijen hebben het moeilijk.
Alle middenpartijen hebben het moeilijk. Maar dat je nooit de bovenliggende... de laatste jaar dat je nooit de bovenliggende partij bent... van de middenpartijen waar dan toch nog uit gekozen wordt... ja, dat geeft wel te denken.
Hoe lastig wordt het nou voor de coalitie de komende jaren?
Nou, jaren, ik zou zeggen maanden. Ik zou mijn vizier tot aan de zomer zo'n beetje. En daarna durf ik er niks op om te geven. Als het gaat om stikstof, dan weet jij, Marcia, er komt een landbouwakkoord. Er moet dus onderhandeld worden in die provincies. Er zit ook nog steeds een flinke prop in het systeem als het gaat om asiel. Hè. Als die cijfers weer gaan aantrekken in het voorjaar richting de zomer, komt die vraag ook weer op tafel. Nog los van dat Rutte probeert daar in Europa iets voor elkaar te krijgen om die aantallen beheersbaar te houden. Maar wat vooralsnog helemaal geen concrete resultaten heeft opgeleverd. Plus de politieke spanning dat D66 er helemaal niet aan wil.
En mag ik dan nog het probleem nog wat groter maken? Er moeten ook nog extra klimaatmaatregelen worden genomen.
Ja, vleestaksen.
Die allemaal heel gevoelig liggen. Ja. En ik moet nog maar zien of VVD... en kijk, ze hebben afgesproken, we gaan in 2030, weer 2030, dat vermaledijde jaar.
Dat wordt een jaar, hè?
Ja, dat wordt een jaar. 60% minder CO2 uitstoten. Zo staat het in het regeerakkoord. Daar hebben ze allemaal maatregelen voor bedacht. Die maatregelen zijn niet genoeg om dat percentage te halen. Ja. Dat wisten ze, daar zijn ze het ook allemaal over eens. Dus er moet iets extra's gebeuren. Toen kwam er afgelopen week een rapport. Nou jongens, jullie moeten nog heel veel doen. Zo'n 22 megaton extra CO2 minder uitstoten. Toen kwamen er allemaal voorbeelden hoe je dat zou kunnen halen. En al die voorbeelden doen ontzettend veel pijn in de samenleving. En je merkt nu al bij, met name de VVD, die hebben zoiets van, jongens, kunnen wij die samenleving het vel wel over de oren blijven trekken? En die beginnen al wat gas terug te nemen. En dat gaat, mark my words, D66 niet trekken.
Als we nou over 4 jaar terugkijken op deze verkiezingen, als we die glazen bol erbij pakken, wat zien we dan? Zien we dan, ik hou van voorspellingen, dus
Dat je van al onze drie een heel ander antwoord krijgt.
Nou, ik ben benieuwd.
Ik denk dat we 2 jaar geleden dit niet hadden kunnen voorspellen voor BBB. Dus ik waag maar geen enkele voorspelling. Ik denk dat deze verkiezing bij mij in het geheugen wordt gegrift als de dag dat er een politicus, Caroline van der Plas, Marcia zo dichtbij liet komen dat ze aan de ontbijttafel heeft gezeten bij de moeder thuis in een nagelsalon. Dat vind ik, dat is een punt om te markeren, hoor, dat een politicus een journalist zo dichtbij laat. Fascinerend.
Ja, het was een fascinerende... Het waren 2 fantastische dagen. Nee, dat was een bizarre toestand.
Ja. En jij, wat denk jij? Denk je dat er genoeg gebouwd is aan het fundament van BBB... dat je niet over 4 jaar terugkijkt naar een hoop ronkende, overrokende puinhoop?
Nou, links en rechts hoorde ik al wel dat er oud gediende van CDA of 21... hun vingertje al opstaken bij... BBB, dus...
De gelukszoekers komen
De gelukszoekers, die gaan in elk geval hun kant op. Ik weet niet of je het daarvan moet hebben. In het verleden heeft dat niet altijd goed uitgepakt. Ik denk dat BBB zal zeggen van... wij zaten natuurlijk alleen in het provinciebestuur. Provinciebesturen gaan niet overal over. Dus we moeten door in die Kamer. Hè? Waar eerder nog wel werd getwijfeld van... BBB gaan meeregeren, is de winst nu zo groot dat dat volgens mij bijna niet meer anders kan. Dus dat moet wel gaan gebeuren. En dan zullen er echt wel dingen moeten veranderen. Ook dingen die niet in lijn zijn met het stikstofbeleid wat BBB graag voorstaat. En dus dat wordt nog wel een interessante tijd.
Ja. Hans?
Ja, ik denk dat we over 4 jaar terugkijken op deze verkiezing als een verkiezing in een hele lange reeks. Want eigenlijk gaat het al 20 jaar zo in Nederland. De kiezer is op drift. We hebben 17 miljoen mensen die alle 17 miljoen iets anders willen. Die steeds minder bereid zijn om compromissen te accepteren. Ik geloof niet dat BBB, zoals Forum, heel snel weer van het politieke toneel zal verdwijnen. Dat geloof ik niet. Maar ik geloof wel dat er ongetwijfeld de onvrede in de samenleving is hiermee niet gekanaliseerd of weg. Die blijft. En dat is zorgelijk, want het is steeds lastiger. Er zijn steeds meer partijen nodig om tot meerderheden te komen. En dit land op de een of andere manier te besturen. En elke partij die uiteindelijk verantwoordelijkheid neemt, wordt altijd weer afgestraft. Het is een onzekere politieke tijd. En die is over 4 jaar nog niet voorbij.
Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast. Volgende week dan zijn we weer. Tot dan.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.